Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 66, het zevende vers. Ik zal het brandaltaar doen roken van het edelst vee uit kooi en stal. 66 vers 7. Wij lezen het woord Gods uit het boek Exodus, allereerst een gedeelte uit hoofdstuk 27, de eerste 8 versen. En daarna lezen wij ook uit hoofdstuk 38, de eerste 7 versen. Hoofdstuk 27 van het boek Exodus, de eerste 8. En hoofdstuk 38, de eerste 7 versen. En na de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 84, zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Gij zult ook een altaar maken van sittimhout. 5 ellen zal de lengte zijn en 5 ellen de breedte. Vierkant zal dit altaar zijn en 3 ellen zijn hoogte. En gij zult zijn hoornen maken op zijn 4 hoeken. Uit hetzelfde zullen zijn hoornen zijn en gij zult het met koper overtrekken. Gij zult ook potten maken om zijn as te ontvangen, ook zijn schoffelen en zijn sprengbekkens en zijn krauwelen en zijn koolpannen. Al zijn gereedschap zult gij van koper maken. Gij zult het een rooster maken van kopernetwerk en gij zult aan dat net 4 koperen ringen maken aan zijn 4 einden. En gij zult het onder de omloop van het altaar van beneden opleggen, alzo dat het net tot het midden van het altaar zij. Gij zult ook handbomen maken tot het altaar, handbomen van sittimhout, en gij zult ze met koper overtrekken. En de handbomen zullen in de ringen gedaan worden, alzo dat de handbomen zijn aan beide zijden van het altaar als men het draagt. Gij zult het hol van planken maken, gelijk als hij u op de berg gewezen heeft, alzo zullen zij doen. En dan in hoofdstuk 38, de beschrijving dat Mozes de opdracht van de Heere heeft uitgevoerd. Hij maakte ook het brandofferaltaar van sittimhout. Vijf ellen was zijn lengte en vijf ellen zijn breedte, vierkant, en drie ellen zijn hoogte. Hij maakte deszelfs hoornen op zijn vier hoeken. Uit hetzelfde waren zijn hoornen en hij overtrok het met koper. Hij maakte ook al het gereedschap van het altaar, de potten en de schoffelen en de sprengbekkens en de krauwelen en de koolpannen en al zijn vaten maakte hij van koper. Ook maakte hij aan het altaar een rooster van koperen netwerk onder zijn omloop van beneden tot zijn midden toe. En hij goot vier ringen aan de einde van het koperen rooster tot plaatsen voor de handbomen. Hij maakte de handbomen van sittimhout en hij overtrok ze met koper. En hij deed de handbomen in de ringen aan de zijde van het altaar, dat men het met dezelfde droeg. Hij maakte het hol van planken. Wij doen belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Onze tekst vindt u in het gelezen gedeelte Exodus 27. Laat ik het maar even beperken tot het eerste gedeelte van vers 1. En dan begrijpt u dat de andere dingen die we zojuist gelezen hebben vanzelf ook wel min of meer aan de orde komen. Maar de hoofdzaak ligt eigenlijk uitgedrukt in het eerste gedeelte van vers 1. Gij zult ook een, en dan staat er eigenlijk in het Hebreeuws het altaar maken van sittimhout. Laten wij samen bidden. Heren, wij willen aan het begin van onze kerkdienst eerst voor uw heilig aangezicht komen om uw zegen te bidden. Uw zegen over de bediening van uw goddelijk woord. Laten wij beseffen dat we die zegen niet kunnen missen. Uw zegen hebben we nodig, Heren, willen we het woord van u op de rechte wijze verstaan. Wil het ook op de rechte wijze worden verkondigd. En wil het ook op de rechte wijze worden ontvangen en meegenomen en bewaard in de zin der gedachten. Uw zegen hebben we nodig, willen we dat woord ook ervaren als een kracht tot zaligheid, als een boodschap van uwentwege. En het zal ons alleen maar geworden, Heren, als Gij door uw Heilige Geest in ons midden wilt wonen en werken. Mogen wij u dan aan het begin van onze eredienst ootmoedig vragen, kom in ons midden en woon en werk onder ons, Heren. En wilt Gij ook vandaag nog waarmaken wat u symbolisch onder het Oude Testament op zo duidelijke en heerlijke wijze hebt willen laten uitbeelden in de tabernakel en in alles wat daar een plaats had en in alles wat daar gebeurde. En wil zo ook onder ons nog uw werk verrichten, uw genade bewijzen. Wij kunnen ons kerkgebouw niet vergelijken met de tabernakel. Althans, in vele opzichten gaat zo'n vergelijking niet op. We leven ook in een andere bedeling. Maar Heren, in één ding is er toch wel overeenkomst tussen die tent waarin Gij oudtijds wilde wonen en de tempel die later de plaats van de tabernakel innam, die ook tot uw woonplaats diende, en een plaats waar wij als gemeente samenkomen. En dat is toch dat het een plek is waar u uzelf wilt laten ontmoeten en waar u een ontmoeting wilt hebben met mensenkinderen. Dat kon eigenlijk niet, maar u hebt het mogelijk gemaakt. Want het eerste voorwerp dat een Israëliet aanschouwde als hij de voorhof betrad, was het altaar. Dat hebt u daar zelf laten neerzetten. En dat is de verklaring dat het toch kon, dat de mens bij God kon wonen. En dat Gij wonen wilde en kon wonen bij een zondig volk. Heren, en dat evangelie van dat altaar, dat mag vandaag ook verkondigd worden, als wij mogen wijzen, elkaar mogen wijzen op de Heere Jezus Christus. Geef Gij uw zegen, als wij hier vanavond met elkaar over gaan nadenken, en laat dat woord van u binnendringen in onze harten, doordringen in ons innerlijk, in ons binnenste, en laat het daar zijn werk mogen doen. Er zijn woorden van mensen die soms heel lang met ons meegaan, die ons bijblijven, die ons soms een leven lang vergezellen, omdat we ze niet vergeten, misschien ook niet eens willen vergeten. Er zijn ook heel veel woorden van mensen die we al lang vergeten zijn, hoe belangrijk ze ook waren. Heren, er zijn ook heel veel woorden die Gij gesproken hebt, die langs ons heen zijn gegaan, die we vergeten zijn, die we misschien maar amper gehoord hebben, waar we in ieder geval geen aandacht aan schonken en die geen uitwerking bleken te hebben. Maar laat dat woord van u, van vandaag, in ieder geval zo niet mogen worden ontvangen dat we er slechts met een half oor naar luisteren en het weer vergeten. Dat we het naast ons neerleggen en gewoon verder gaan. Maar laat dat woord van u zo mogen zijn, Heren, dat dat net als die enkele mensenwoorden die we ons een leven lang herinneren, dat dat woord van u ook onvergetelijk mag zijn. En dan inderdaad nog verder effect zal hebben dan een mensenwoord. maar dat dat woord van u van vandaag dan ook wat zal doen. Zaligmakend doen. Geef gij zo een gezegend uur hier in uw huis. En laat al onze gedachten gevangen liggen onder de heerschappij van uw woord. Bewaar voor verstrooiing, bewaar voor afleiding, bewaar voor wat er dan ook zou kunnen worden gebruikt door de vorst der duisternis om ons een zegen te ontroven en te doen ontgaan. Laat uw genade heerlijk zijn in deze kerkdienst. Wij bidden, Heere, dat ge niet alleen hier, maar allerwege uw woord tot rijke zegen wilt stellen. En dat u ook te midden van alles wat er gebeurt, ook wat er op het kerkelijk erf gebeurt, en wat niet allemaal zo verheffend is, wat weliswaar in de krant komt, maar beter niet in de krant en in de publiciteit kon komen, omdat het wel eens schade zou kunnen doen aan uw zaak. Maar wilt u te midden van alles wat er gebeurt, wat er gezegd, wat er gedaan wordt, toch bewijzen dat u met uw werk voortgaat. En dat u zich niet laat weerhouden, Heere. Dat u het niet doet om de waardigheid van mensen, maar dat u het niet laat om de onwaardigheid van mensen. Dat u uw eigen gang gaat, soeverein. En dat u uw doel in het oog houdt. En dat er toch zal zijn, straks, die schare die uit de grote verdrukking komt, die niet te tellen is, die schare die zalig wordt, die bij het altaar geweest zijn, die hun klederen hebben gewassen in het bloed van het lam, en die zo altijd straks het lam mogen volgen. Heren, wij bidden u voor de kerkelijke situatie, ook in ons dorp. Als in deze komende week een belangrijke beslissing zal worden genomen, zelfs voor de rechtbank, ten aanzien van het gebruik van een kerkgebouw. O Heere, wat is het ingrijpend als die dingen door een rechter moeten worden beslist, omdat mensen er geen overeenstemming over kunnen bereiken. Omdat mensen met elkaar niet kunnen accorderen. Zou u onrecht willen voorkomen? En zou u willen geven dat toch in ieder geval onder degenen die uw naam zeggen te belijden iets zichtbaar mag worden van christelijke liefde en verdraagzaamheid? En laat inderdaad niet gebeuren, Heren, dat een groot deel van het kerkvolk in ons dorp straks niet eens meer weet waar ze een kerkelijk dak boven hun hoofd kunnen vinden. Zelfs niet in de meest letterlijke zin van het woord. Gedenk gij aan allen die onder deze situatie lijden, dienaren van het woord, die een onzekere toekomst tegemoet gaan, omdat hen ook ontzegging van een woning wordt aangedaan. Heren, wilt gij uw genade dwars door dit alles heen toch verheerlijken? Wij bidden, Heren, dat gij gedenken wilt aan hen die in deze ongeregelde vakantietijd elders verblijven. We hebben in de afgelopen week weer kunnen constateren dat de wegen onveilig zijn, dat de dood loert, dat de dood ook toeslaat, dat de dood ook jonge mensen wegneemt, hun leven afmaait, hen uit hun werk, uit hun opleiding, uit hun vrije tijd, uit hun gezinssfeer wegneemt. Heren, troost degene die achterblijven met uw genade. En wilt u ons allen leren hoe broos ons leven is, hoe afhankelijk we van u zijn en hoezeer we bewaard moeten worden allerwege en overal. Denk ook aan hen uit ons midden die weg zijn gegaan, vertrokken naar verre bestemmingen. Heren, breng ze allen in welstand en veiligheid terug. We bidden het u ook voor hen die deze week zullen weggaan. Laten we gespaard blijven. En laten we in alle dingen bedenken, Heere, hoe nodig het is, hoe bijzonder nodig het is, ook in vakantietijd, om te weten dat ons leven geborgen is bij God. Heere, zegen ons in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 26e psalm, het 8e, het 9e en het 11e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Wanneer ge uw arm verheft, de snode zondaar treft, wees gij dan, Heer, mijn toeverlaat. Maar ik ben oprecht, verlos dan uw knecht. 8, 9 en 11 van psalm 26. Wij gaan in de gedachte, in de geest vanavond de voorhof van de tabernakel binnen. Nadat we vorige week met elkaar hebben nagedacht over wat het woord van de Heere zegt over die tabernakel als geheel, met al die dingen die erin staan, als de woning van de Heere te midden van zijn volk, willen we vanavond gaan beginnen met de verschillende onderdelen, de verschillende voorwerpen, gereedschappen, attributen, hoe je het verder ook omschrijven wil, die in de tabernakel gebruikt werden, nader te bezien. En het eerste voorwerp dat onmiddellijk door een Israëliet wordt opgemerkt als hij de ingang van de voorhof betreedt, is het altaar. Het koperen altaar, zoals het genoemd wordt, het brandofferaltaar, zoals het ook wel heet. Daar moet men dus eerst zijn. Voordat er van iets anders gesproken kan worden, ik weet wel dat de volgorde waarin de Heere in zijn woord de dingen beschrijft anders is. Als de Heere de verschillende onderdelen van de tabernakel gaat beschrijven, dan is na die algemene aanduiding van wat de tabernakel voor een plaats zal zijn, het eerste voorwerp dat in Exodus 25 aan de orde komt, de ark des verbonds met het verzoendeksel en de cherubim. En dat is eigenlijk ook wel het allerbelangrijkste onderdeel. Het stond ook in het heilige der heiligen, de meest heilige plaats van die woning van de Allerhoogste. En dan gaat de Heer langs een andere weg die verschillende voorwerpen beschrijven. Maar wij volgen de weg die een normale Israëliet ging als hij de tabernakel bezocht. Dus we komen eerst in de voorhof. En ik zei al, voordat er van iets anders echt gesproken kan worden, voordat een Israëliet op zijn gang naar het heiligdom iets anders zou kunnen zien, voordat hij een zegen zou kunnen ontvangen, moest hij eerst bij dat altaar zijn. Ik duid het zojuist al aan, het is het altaar. Zo noemt God het zelf. Het is het altaar bij uitstek. Het is het echt onmisbare altaar. Laten we dat van meet af bedenken. En dat altaar staat dus vooraan. Dat is op zichzelf al een grote zegen. Want stel eens dat dat altaar nou een stuk verder naar achteren stond. Of veronderstel eens dat het niet eens buiten in de voorhof stond, maar ergens in het heiligdom zelf. Wie zou er dan kunnen komen? Nou, als dat laatste het geval was, dat het in het heiligdom zelf zou staan, dan zou het voor een Israëliet niet eens bereikbaar zijn. Want daar mochten de Israëlieten niet eens komen. Daar konden alleen de priesters binnentreden. Nee, het is met opzet, het is met een duidelijke bedoeling dat de Heere dat altaar in de voorhof laat plaatsen. Waarom? Omdat het voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het moet ook onder de open hemel staan. Simpelweg alleen al natuurlijk omdat de rook moet kunnen opstijgen. Opstijgen tot God. En dan gebruikt de Heere in zijn woord meer dan eens die typische uitdrukking die we allemaal natuurlijk wel kennen. Die rook van het altaar, van het verbrande dier op het altaar, is voor God een lieflijke reuk. En daarom moet dat altaar daar staan waar iedereen toegang heeft, waar niemand uitgesloten is. En het moet daar staan onder de open hemel, bereikbaar voor iedereen en zichtbaar, duidelijk zichtbaar voor iedereen en ook voor God. Waarom is het zo belangrijk dat het daar voor iedereen staat? Dat hoeft u toch niet te vragen. Want hoe komt een mens naar de tabernakel? En welke kwaliteit? Komt hij daar als een godvrezende? Komt hij daar als een vroom mens? Komt hij daar met al zijn deugdzaamheden? Ach, wat moet hij er dan eigenlijk zoeken, nietwaar? Maar het echte gaan naar het huis des Heren, dat wordt pas echt beoefend en echt beleefd als je ook enig besef hebt van het feit dat je er als zondaar heen gaat. Als een onwaardige. Eigenlijk kun je er niet naartoe. Dat had de tollenaar uit de gelijkenis begrepen. Die ging er wel heen. Die kon er ook niet wegblijven. Er was een drang in hem, nee niet in hem, die was trouwens van buitenaf in hem gelegd, maar er was een drang in hem om er toch te zijn. Maar zodra hij er is, zoekt hij het uiterste en het achterste plekje op, want hij hoort er eigenlijk niet. De tegenstelling tussen God die daar woont en hem die daar komt is zo groot dat die twee elkaar uitsluiten. Dat verdraagt elkaar niet. De heiligheid van God enerzijds en de onheiligheid van die zondaar anderzijds, dat verdraagt zich niet met elkaar. En dat is toch zo? God is toch de heilige? Hij heeft toch, als hij onder zijn volk wil komen wonen in die aardse tabernakel, heeft hij zijn heiligheid toch niet afgelegd? Ik kom daar straks nog wel op terug, want bij dat altaar, daar spreekt juist alles van de heiligheid, van de onkreukbare heiligheid van God en van de geschonden gerechtigheid van God. En daar doet God geen afstand van. Maar hoe kan een zondaar daar dan komen? Hoe kan hij daar dan binnen gaan? Zijn eerste behoefte, en mocht elke Israëliet dat nou maar beseffen, en mogen wij dat ook maar beseffen, gemeente, als wij, zij het op een andere manier, naar een woning van de Heere gaan, naar een huis waar de Heere wil wonen, waar hij zijn gemeenschap wil laten ervaren. Mochten we het maar beseffen dat onze eerste behoefte is dat er verzoening gedaan wordt. Het eerste wat een mens nodig heeft, dat is niet een stukje onderwijs in hoe je nou leven moet en in een boodschap hoe je je nou als christen gedragen moet en in een stukje bemoediging zodat je de week weer in kunt en al die dingen meer. Tegenwoordig zijn er best een hele hoop mensen die hier met die bedoeling naar de kerk gaan en die dan inderdaad ook teleurgesteld zijn en de nodige dosis kritiek hebben als ze niet bevredigd zijn in wat zij menen dat ze kwamen doen in de kerk. Maar de eerste behoefte die een mens, als hij besef heeft van wie hij is voor God, de eerste behoefte die een mens heeft die onder het woord komt, die naar het huis des Heren gaat, dat is dat er verzoening gedaan wordt. Dat hij vergeving ontvangt. En dat is maar niet de zaak van een keer en dan is het daarna in orde. Nee, want elke keer als die Israëliet naar de tempel ging of naar de tabernakel, al deed hij het 100 keer in een jaar, dan kwam hij toch eerst weer bij dat altaar. Want daar moet het altijd weer beginnen. Waarom? Omdat ook als we wel eens wat hebben mogen geloven van de vergeving van zonde, ook als we door het woord van de Heere wel eens bijgebracht zijn door de toepassing van de Heilige Geest, dat de Heere in genade en in ontferming op zo'n mens neerziet, dan is die zondaar niet van zijn zonde verlost. En dan heeft hij ook sinds de vorige ontmoeting met de Heere bij het altaar niet zondeloos en vlekkeloos geleefd. Dan zal er altijd weer reden zijn om die verzoening en die vergevende genade van de Heere te zoeken. En vindt u het nou met mij ook niet een onbegrijpelijk wonder dat God, zelfs in de manier waarop hij tegen Mozes gezegd heeft dat die tabernakel moest worden ingericht, ermee gerekend heeft dat hij alleen maar zondaren op bezoek kan krijgen. Daar heeft de Heere mee gerekend. Als hij onder zijn volk gaat wonen, als hij een huis laat oprichten, als hij de zondaar nodigt om tot zijn huis te komen, dan maakt de Heere die ontmoeting ook echt mogelijk. Als hij een zondaar uitnodigt, als de Heere Jezus dat zegt, met die woorden, zoals we die natuurlijk zo vaak hebben horen citeren, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt. Of als de Heere het zegt met woorden uit Jesaja 45 bijvoorbeeld, wend u tot mij en wordt behouden, al gij einden der aarde. Of als de Heere het op een andere manier weer zegt, nodigend, zondaren tot zich nodigend, gemeente, dan meent de Heere wat hij zegt. En dan hoeven we niet te vrezen dat als een mens op die nodiging in zal gaan, als hij de toevlucht tot de Heere zal nemen, hij dan voor een bord komt te staan, verboden toegang. Dat hij dan bij een opening komt te staan die geen opening is. Dat hij dan een deur zal vinden die gesloten is en gesloten blijft. Nee, zelfs al is het dan waar dat de nodiging uitgaat tot onwaardigen en tot zondigen en tot verlorenen, dan is het toch oprecht van Gods wegen als hij zo'n zondaar nodigt, want hij wil hem tegelijkertijd, en dat ligt besloten in de nodiging, toegang verlenen. En daarom zei God tegen Mozes, plaats dat altaar direct bij de ingang van de voorhof. Ik treed in dat altaar die zondaar tegemoet. En ik bied hem onmiddellijk alles aan wat hij, omdat hij zondaar is, nodig heeft. En dan moet het nogmaals benadrukt worden, gemeente, dat dat altaar stond op een plek waar iedereen van Israël komen mocht. Want die nodiging om tot de Heere te komen en de aanbieding van wat die zondaar nodig heeft, dat is een nodiging tot allen en een iegelijk. En dat is een uit- en aanbod ook tot allen en een iegelijk. Daar wordt niemand uitgesloten. Dat altaar is toegankelijk. Straks verderop in de preek zal ik nog wel nader ingaan op de betekenis van dat altaar. En dan zullen we natuurlijk ook lijnen doortrekken naar het Nieuwe Testament en dan voor onszelf de conclusie trekken die u natuurlijk al lang getrokken hebt. Het zou ook geen best teken zijn als u dat al niet gedaan had. Dan zullen we ook zien dat dit altaar van de Heer Jezus Christus spreekt en dat wat er bij het altaar gebeurt van het verlossings- en van het verzoeningswerk van de Heiland getuigt. Maar laat ik, voordat ik daar verder op inga en voordat ik dat ga uitwerken, nu alvast zeggen dat deze Christus die in het altaar wordt uitgebeeld en het werk van deze zaligmaker, het verlossingswerk, het verzoeningswerk, dat zo in dat altaar en in het offer op het altaar wordt uitgebeeld, laat ik u mogen zeggen dat deze Christus een ieder wordt aangeboden. Want het evangelie is bedoeld om dicht bij de mens te worden gebracht. En het moet allen en het mag allen en een iegelijk zonder onderscheid worden gepredikt. Zo mag het gebracht worden, zo behoort het gebracht te worden. Zo wilde de Heere het Israël ook al voorstellen. En daarom stond dat altaar daar. En of je nou uit Benjamin kwam, of je kwam uit Simeon, of je kwam uit Issachar, of je kwam, ik weet niet hoe ver bij die tabernakel vandaan, en al had je nou dit op je geweten, en al had je nou daarin geleefd, of al was je nou in die zonde gevallen, of al had je nou, ik weet niet wat, allemaal op je geweten, dan was je toch allemaal genodigd om te komen. En dan bood de Heere aan iedereen datzelfde heil aan. Vergeving van zonde in de weg van de offeranden. En nou zijn we nog maar in de voorhofgemeente. Nou hebben we het nog niet over het heilige. En nou hebben we het ook nog niet over het heilige der heiligen. Nou zijn we nog maar in het voorportaal. En daar is het evangelie al zo compleet. En daar wordt de genade Gods al zo volledig geopenbaard. En daar toont de Heere al zo zijn bereidwilligheid, zijn gewilligheid om zondaren zalig te maken. Om wederhorigen permissie te geven om bij hem te wonen. Begrijpt u? Begint u te begrijpen dat de dichters van wie we in het psalmboek hun nalatenschap hebben, dat die dichters al beginnen te jubelen, al gaat het alleen nog maar over de voorhoven. Want daar alleen al wordt Gods goede tierenheid voor een verloren mens gezien. Daar alleen al wordt Christus, de volle, rijke, heerlijke Christus, het zoenmiddel, de vergeving aan zondaren aangeboden. Daar al wordt hij voor de ogen uitgestald. Om het met Paulus te zeggen, voor de ogen geschilderd. Toch wel om van onder de indruk te komen. Als er één ding is wat ons bij het begin van het betreden van de voorhof bij de tabernakel opvalt. Gemeente, u en ik kunnen toch tot geen andere conclusie komen. Dan deze, dat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat hij zich zal bekeren en leven. De plaats van het altaar alleen al maakt dat overduidelijk. Heus, God zocht geen dood van een Israëliet. Hij had geen behagen in zijn verderf. En net zo min als dat God behagen had in de dood van welke Israëliet in de tijd van Mozes of later dan ook. Net zo min heeft de Heere vandaag lust in uw en mijn verderf. Daarom komt hij met zijn genade. Met zijn evangelie. Nou, zover dan eerst maar over de plaats van dat altaar. Dat woord dat de Heere gesproken heeft tot Mozes, en dat Mozes ook heel stipt en heel nauwkeurig uitvoert. De opdracht die hij gekregen heeft, die laat hij heel nauwkeurig volbrengen. Dat vertelt ons ook over de vormen van dat altaar, de mate van het altaar, het materiaal dat ervan gebruikt gaat worden. Ik zal daar niet op elk onderdeel ingaan, al was het alleen al omdat het te ver zou voeren. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar ook nog een ander argument voor, om niet op elk onderdeel in te gaan. Want gemeente, dan is het gevaar aanwezig. En dat kun je ook constateren als je de lectuur die er over deze Bijbelgedeelte verschenen is, leest en raadpleegt. Dan is het gevaar niet gering dat we vervallen in de fout die heel wat keren gemaakt is. Namelijk dat we alles een geestelijke betekenis willen geven. Dat we het gaan vergeestelijken. Overal wat inzien. Overal wat achterzoeken. Dat zullen we niet doen. We zullen onze fantasie beteugelen. En daarom zal ik met u alleen op een paar hele duidelijke aspecten wijzen. Mozes kreeg opdracht om dat altaar te maken zoals de Heere het hem getoond had op de berg. Dat God van de hele tabernakel, dat wordt van het altaar nog eens apart gezegd in vers 8. Gelijk als hij u op de berg gewezen heeft, alzo zullen zij doen. De Heere had, zo zagen we vorige week ook, het volk, Mozes een soort maquette laten zien. In het klei nagebouwd, precies zoals de Heere dat in zijn geest had en zoals hij het wilde hebben naar het voorbeeld van de hemel. Hij moest het maken van sittimhout. Dat was hout dat voorhanden was in de woestijn, van de acaciaboom die daar in de woestijn groeit. Duurzaam hout, dat niet zomaar begint te verteren, te verkruimelen, te verrotten. Hout dat echt een hele tijd mee kon. Dat goud moest worden overtrokken met koper. Misschien is brons bedoeld. Maar daar zullen we verder geen tijd aan besteden. Wat onze aandacht niet mag ontgaan is dat, en dat hebben we twee keer gelezen, dat het hol moest zijn. Eigenlijk is het alleen maar een vierkante kast om een lege ruimte heen. En die lege ruimte in het midden, die moet dan, als dat altaar geplaatst wordt, worden opgevuld. Het zij met aarde, het zij met losse stenen. Zoals de Heere dat al eerder voorzegd had, en daar wil ik u toch nog even op wijzen, omdat dat ook een leerzame paragraaf in het woord van God is, in het 20e hoofdstuk van het boek Exodus. Gij zult een altaar van aarde maken. En daar zult ge uw brandoffer en uw dankoffer op offeren, uw schapen en uw runderen. Maar indien gij mij een stenen altaar zult maken, dat mocht dus ook, zo zult gij dit niet bouwen van gehouwen stenen. Gij zult uw houwijzer daarover niet verheffen, want als ge dat doet, zult gij het ontheiligen. Heidenen hadden de gewoonte bij het bouwen van hun altaar om die stenen eerst te bewerken. Allerlei afbeeldingen erop te maken, erin te beitelen of erop te schilderen enzovoort. Maar dat mocht niet gebeuren. Israël mocht niet denken, ja maar zo'n steen, zo'n ruwe steen waar we die ook vandaan halen, dat is helemaal niet mooi. We moeten het eens wat mooier maken, we moeten het wat versieren. Een mooie tekening erop, mooi beeldhouwwerk erin. Dat maakt het veel mooier. Nee, zegt de Heere, laten de heidenen dat maar doen. Maar dat zal ik onder mijn volk niet gedogen. Onbewerkte stenen. Ik kom er straks nog even op terug. Dat bevatte namelijk een ernstige boodschap. Dat het in de dienst des Heeren moet gaan. Precies naar Gods voorschriften. En dat er niks van eigenwilligheid een plaats mag hebben. Rondom het altaar werd een lijst aangebracht. Een soort omloop. Ik denk dat we dat zo moeten verstaan dat daar de priesters op konden staan. Als zij het altaar bedienden, als zij het altaar, het offer op het altaar legden. Als ze dan laag stonden, al was dat altaar dan niet eens zo hoog, dan was dat natuurlijk een heel zwaar werk om die gedode beesten op te tillen en soms boven hun macht op dat altaar te leggen. Vandaar dat die omloop er was, waar ze dan een stuk hoger konden staan en dan konden ze het makkelijker bedienen, dat altaar. En verder wordt ons van dat altaar verteld dat er aan de vier hoeken hoornen moesten worden aangebracht. En u begrijpt wel, hoornen, dat zijn symbolen die kracht uitbeelden. Om aan te geven dat er in dat altaar kracht is om te verlossen. Die hoornen moeten met bloed bestreken worden, zoals op verschillende plaatsen in de wetgeving van Mozes ook te vinden is. En bovendien zijn die hoornen van het altaar, zoals we uit het woord van God verder weten, ook bedoeld als een soort wijkplaats waar asielzoekers houvast mochten zoeken. Als hun leven bedreigd werd, mochten ze tot het altaar vluchten. En we weten uit het woord van God een paar voorbeelden. Die zoon van David, Adonia, die vroegere legeraanvoerder van David, Joab, die hebben inderdaad toevlucht gezocht bij het altaar. Die hebben de hoornen van het altaar vastgegrepen. En daar hebben ze geprobeerd veiligheid te zoeken. Wel nu, laat ik verder niet uitweiden over de materialen die gebruikt werden en over de vormen die het had en over die onderdelen, die verschillende details van dat altaar. Laten we met elkaar maar onze aandacht gaan concentreren op de betekenis ervan. We zagen zo pas al dat de mens die de tabernakel binnengaat, dat doet als zondaar. En dat hij er dus eigenlijk niet kon komen. Eigenlijk gaat een mens als hij naar de tabernakel gaat, zijn dood tegemoet. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Hij gaat zijn dood tegemoet. Want wie gaat hij daar ontmoeten? God. En wie is God? Een verterend vuur. Bij wie niemand wonen kan. Het zal zijn dood nog worden. Als hij door die deur heen gaat en de voorhof betreedt. Gods gramschap zal hem vernietigen. En als hij dan toch dat voorhof betreedt en bij het altaar komt, dan wordt hem die boodschap allereerst verkondigd, gemeente. Dan wordt hij er nadrukkelijk aan herinnerd dat hij eigenlijk moet sterven. Alleen al door de naam van dat altaar. Matsbeach. Letterlijk plaats van de slachting. Slachtbank. Zo heet het altaar. De slachtbank. Waar het verderf gepredikt wordt. Waar God als een God van het oordeel zich openbaart. En let er dan maar op wat er op dat altaar gezien wordt. Vuur. Vuur. God is toch een verterend vuur. En vuur, dat is verbranding. Vuur, dat is dood. Vuur, dat is ondergang. En let u er ook op dat het geen vuur is dat Aaron heeft aangestoken. Nee. Bij de ingebruikneming van het altaar, we lezen daarvan in een ander boek van Mozes, in het 9e hoofdstuk van het boek Leviticus, daar wordt ons verteld dat bij de ingebruikneming van het altaar God vuur van de hemel deed neerdalen. En dat hij het offer heeft aangestoken met hemelvuur. Voelt u wel hoe alles daar van de heiligheid getuigt? Vindt u het dan een wonder dat, als we het 10e vers van Exodus 40 lezen, dat dat altaar genoemd wordt een heiligheid der heiligheden. Het allerheiligste. Het bijzonder heilige. Waar niemand eigenlijk kan komen zonder met diep ontzag te zijn vervuld. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Ja, zo zingen wij in de berijming van de heilige wet des Heren. Maar je zou in het licht van wat er bij dat altaar gebeurt en met dat altaar te zien is ook kunnen zeggen, mijn ziel herdenkt met heilig beven. Hoe God zelf op het altaar, op de slachtbank, het vuur heeft aangestoken. En hoe hij de zondaar diep en diep onder de indruk wil brengen van de heiligheid van de Allerhoogste. O zeker, God is zo genadig en zo nederbuigend dat hij wil komen wonen onder een zondaarsvolk. Gods goedertierenheid is zo oneindig. Dat hij het Mozes heeft opgedragen om die woning voor hem te bouwen. Maar daarmee doet God geen afstand van wie hij is. Daarmee schakelt hij niet een paar van zijn deugden en volmaaktheden uit. Daarmee gaat God niet doen alsof hij niet langer de heilige God is. Hij komt nou zo dichtbij, het wordt nou zo vertrouwelijk tussen God en de mens. Het wordt nou zo intiem tussen God en de zondaar. Dat de Heer over de zonde niet meer praat en dat de zondaar over zijn zonde niet meer hoeft in te zitten. Nee, zo wordt het niet. God laat het van meet af weten dat hij toch de gans andere is. Weliswaar gewillig om onder zijn volk te wonen, maar te rein van ogen dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. En dat doet niet af van wat ik zo pas gezegd heb. Dat breekt niet weg wat die boodschap van genade en goedertierenheid is. Maar gemeente, het evangelie heeft twee kanten. En we moeten het altijd in evenwicht zien te houden. En we moeten bewaard worden voor eenzijdigheden. Want juist als het over deze dingen gaat, dan zijn er zulke eenzijdigheden. In de ideeën die er in het hoofd van mensen, ook van kerkmensen leven. In de ideeën die ook van preekstoelen af verkondigd worden. Dan is het enerzijds, en dat gebeurt, alsof God van zijn heiligheid afstand gedaan heeft. En alsof een mens maar net zo met de Here kan omgaan, zoals hij met ik weet niet wat voor vrienden of bekenden omgaat. En alsof alles maar kan en alles maar goed is. En alsof er geen besef meer hoeft te wezen van wat de vreze des Heren eigenlijk is. Een diep ontzag voor die hemelse majesteit. En zo wordt het ook vaak voorgesteld. Maar de andere kant is dat je van God ook zo'n beeld kunt krijgen, jezelf zo'n beeld vormen of zo'n beeld gevormd krijgt door wat je van hem te horen krijgt. Alsof God de ongenaakbare is en alsof er alleen maar van heiligheid en alleen maar van afstand sprake zou kunnen zijn. Dat God een God is om bang voor te wezen en meer niet. Dat is ook een oneerlijk en een onbijbels voorstellen. We moeten de dingen bij elkaar houden die God aan elkaar verbonden heeft. Zeker hij is de nederbuigende God in zijn goede tierenheid die onder zijn volk wil wonen. Maar nogmaals, zij het gezegd, hij doet daarbij zijn heiligheid niet teniet. Hij legt het kleed van zijn gans anders zijn niet af. Hij laat het die Israëliet, ook de schuldbesef bewuste, ook de verslagen Israëliet, toch weten, er is een mogelijkheid van verzoening met mij. Zorg ik zelf voor, zegt God. Maar bedenk het en besef het en beleef het dat je geen rechten hebt. Dat je door je zonde de toegang tot mij, de Heilige, hebt verbeurd. En dat ik het kwaad in uw leven nooit, maar dan ook nooit kan gedogen. En dat ik er nooit vrede mee kan hebben, zolang er nog zonde in het leven van mijn volk overgebleven is. O zeker, de Heere zoekt het verderf van de zondaar niet. Wat ik zo pas zei, herhaal ik, hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Hij geeft zelf het middel waardoor een mens behouden kan worden. De weg daarnaartoe, naar de behoudenis, ontsluit hij zelf. En hij spreekt in dat altaar enerzijds van zijn zonde, van de zonde van de mens. En hij laat het die zondaar goed weten. En hij wil hem er tot in het diepst van zijn ziel van doordringen. Hier hoort u niet. Net zo min als dat u in mijn hemel hoort. En anderzijds, en dat is ook het getuigenis van datzelfde altaar, laat de Heere weten, en toch, al hoort u hier niet, toch wil ik u hier hebben. En toch ontferm ik mij over u. Enerzijds de afkeer Gods van de zonde. Anderzijds, de Heere weet een oplossing voor die zonde. Daarbij dat altaar, daar is nou echt in vervulling gegaan wat die psalm die we straks aan het eind van de dienst gaan zingen van spreekt. Daar wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Daar vloeien al Gods deugden in één. Ik benadrukte zojuist de heiligheid Gods die de Heere handhaaft. Maar hoewel hij zijn heiligheid handhaaft, heeft God tegelijkertijd een weg gezocht en een weg gevonden om ook zijn zondaarsliefde, ook zijn goede tierenheid, ook zijn genade te bewijzen. En in niet mindere kracht en in niet mindere overvloed dan de openbaring van zijn heiligheid en van zijn rechtvaardigheid. Hier gaan vrede en gerechtigheid samen. Hier is God in zijn volle heerlijkheid geopenbaard. Hier is God zichtbaar zoals hij in de harmonie van al zijn deugden is. Hier wordt de naam van de Heere op het hoogst verheerlijkt. En zo is de verlossingsweg die God heeft uitgedacht. Gemeente, niemand heeft dat God voorgerekend. Niemand heeft God een voorstel gedaan om het zo te doen. Dit is in geen mensenhart opgeklommen. Hoe zou het kunnen? Dit heeft geen oog gezien. Dit heeft geen oor gehoord. En toch is het er, omdat God het bedacht heeft in de Raad des Vredes. En toen is daar ook over onderhandeld en toen is de weg geopend die Christus straks zal gaan. En nou zijn we waar we zijn moeten. En dat hebben die Israëlieten zo, zoals wij dat mogen weten, met al het licht dat Paulus daarover heeft laten schijnen in zijn brieven, en met al dat licht dat de Heer Jezus daarover heeft doen opgaan in zijn onderwijs aan zijn discipelen, nu mogen wij het op een veel rijkere, op een nieuwtestamentische, op een wijze waar die van vervulling spreekt weten. En zo mogen wij de toepassing gaan maken en de lijnen gaan doortrekken van het altaar naar Golgotha. Dat was weliswaar niet een altaar in de zin dat het ook dezelfde vormen had. Maar dat kruis, met aan dat kruis het offer, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, dat is niet minder een altaar. En wat wordt daar zichtbaar? Gemeente, allereerst weer hetzelfde als bij het altaar in de voorhof. Het recht van God. Laten we over dat offer van de Heer Jezus toch ook niet eenzijdig praten, alsof het alleen maar een demonstratie van oneindige zondaarsliefde is. Dat is het natuurlijk. Dat is het zeker. Hij heeft de zijne die hij in de wereld lief gehad, heeft lief gehad tot het einde. En daar hebt u dat einde. Het is zeker een duidelijk bewijs van al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En dat Christus zichzelf gegeven heeft. Maar vergeet u toch die andere kant ook niet. Die ik zelfs voorop zou willen plaatsen. Wat komt Christus doen? Wat is er gebeurd met het recht van God? Wat is er gebeurd met de naam van God? Met de eer van zijn Vader? Wat heeft die mens gedaan met God? Hij heeft hem ontroond. Hij heeft zijn wet in scherven gebroken. Zijn geboden met voeten vertrapt. Gods recht onthouden. De naam van God gelasterd. God uit zijn schepping gebannen. God voor dood verklaard. Moet dat zo blijven? Moet daar niet wat aan gedaan worden? Moet daar de Zoon van God niet allereerst een opdracht gaan vervullen? Om het recht van God te herstellen. Om aan God terug te geven wat de mens hem onthouden heeft. Moet hij daarom niet de laatste Adam zijn? Die het overdoet wat de eerste Adam zo verknoeid heeft. En wat heel dat nageslacht van die eerste Adam met hun stamvader altijd weer verknoeit en bederft. Moet er nou niet een mens komen, een echt waarachtig mens. Die allereerst aan God denkt. Allereerst zijn vader zo lief heeft, dat hij voor de eer van zijn vader zal gaan sterven. Moet er nou niet één komen die zichzelf gaat opofferen, om aan God eindelijk eens te geven wat de Heere al die eeuwen lang te vergeefs gezocht heeft. Moet er nou niet één zijn die echt, echt voor God leeft. En die zo ook gaat herstellen wat die mens aan God tekort gekomen is. Wat God aan die mens tekort gekomen is. Dat. En daarom moet Christus sterven. Moet hij zich door de eeuwige geest, ik citeer woorden uit de Hebreeënbrief, Gode onstraffelijk opofferen. En dan heeft God zijn recht gekregen. En dan zijn de deugden Gods hersteld. Want dan is er toch één die bewezen heeft dat het mogelijk is om zonder zonde te leven. En zonder zonde te sterven. En er is er toch één geweest die het bewezen heeft dat de mens geen zondaar hoefde te worden. Dat er geen dringende noodzaak was dat hij God zou verlaten. Dan heeft God zijn recht. Dan is God gerechtvaardigd als een volmaakte schepper. En dan komt dat andere element tegelijk ter sprake, gemeente. Dan gaat dat altaar spreken, zeker ook van die zondaarsliefde. Want dan is dat offer dat Christus gaat brengen, net als die offers op het brandofferaltaar, plaatsvervanging. Dan gaat hij sterven in de plaats van die zondaar die daar kwam, die er eigenlijk niet komen kon, eigenlijk niet komen mocht en die er toch niet weg kon blijven. Die er door God toch wordt genodigd en die er door het dringen van de Heilige Geest door God toch naartoe wordt gebracht. En dan sterft Christus aan het vloekhout van Golgotha, plaatsvervangend. Om nou niet alleen voor zichzelf een toegang tot God te verkrijgen, maar om door zelf een ogenblik buiten de gemeenschap met God gesloten te worden, voor zondaren de mogelijkheid te openen dat ze tot God genomen zullen worden en nimmer meer van hem verlaten. En hoe wordt zo'n zondaar daar nou deelgenoot van? Hoe krijgt een Israëliet of wie het ook is die naar het altaar toe gaat, nou deel aan de vruchten van het werk op het altaar? Laat hij dan eerst maar allereerst onvoorwaardelijk buigen voor dat recht van God. En laat hij dat nou maar herkennen: Heere, ik ben hier alleen als een zondaar gekomen. Ontken dat niet. Beleid dat in oprechtheid. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Erken het nou maar dat u geen mogelijkheid zou hebben gezien om met God verzoend te worden. Erken het nou maar dat u het verknoeid hebt en dat u geen enkele mogelijkheid hebt om het weer te herstellen. Erken het nou maar dat van het allereerste begin van ons leven een weeleven van afwijken van Gods wegen is geweest. En dat wij geen mogelijkheid hebben om die wegen weer recht te maken. We hebben ze krom gemaakt, maar wij kunnen ze niet weer recht buigen. Wij kunnen die schuld die we vermeerderd hebben niet betalen. We kunnen er alleen aan toevoegen. Erken dat nou maar. Onze zonden. En doe er maar niet gering over, want ze zijn erg. Ze zijn godonterend. Ze zijn gruwelijk. En kom, als zo'n zondaar, leef daar niet overheen, stap daar niet overheen, doe daar niet lichtvaardig over. Kom als iemand die de vloek heeft verdiend. Praat niks goed. Schuif de schuld niet op een ander. Probeer niks te camoufleren. Maak u zelf niet mooier dan u bent. Denk aan die onbewerkte stenen waar het altaar van moest worden gemaakt. Geen eigen gerechtigheid geldt voor God. We kunnen met de Heere niet overeenkomen op grond van wat wij dan hebben gepresteerd of zouden gepresteerd hebben. Kom zoals u bent. Ik las eens een keer van een schilder die een keer een echt zwerverstype ontdekte. Begrijpt u wel wat ik bedoel? Echt zo'n zwerver. Een man die altijd langs de straten slentert. Een man die vervuild is, die verwaarloosd is. Maar een echt typisch zwerverstype. En die schilder had daar oog voor. En die vroeg aan die man, mag ik jou eens schilderen? En was die zwerver een beetje verlegen mee. Enfin, ja, hij stemde toe. Ze maakten een afspraak. Maar die zwerver die dacht bij zichzelf, ja, dat is een fatsoenlijke man die schildert. En als die me zo gaat schilderen zoals ik ben, met al die vuiligheid en met al die verwaarloosde situatie in mijn gezicht en op mijn hele lichaam en met die vuile bemoste kleren, dat is ook geen gezicht. Die schilder die knapte zich op. En hij deed een fatsoenlijk pak aan, schoor zijn baard een beetje af. In ieder geval fatsoeneerde zijn uiterlijk. En zo kwam hij bij die schilder en zei, ja, maar zo kan ik je niet gebruiken. Zo was de bedoeling niet. Nou, past u dat dan maar toe, gemeente. Je hoeft jezelf niet op te knappen. Net zo vuil als dat je bent. Net zo onwaardig als dat je bent. Zo word je genodigd. Zo ben je bij de Heere welkom. Zo kan hij wat aan je kwijt. Zo kan hij wat met je beginnen. Maar als je zelf eerst de helft gedaan hebt, het is hem de moeite niet waard om alleen maar de andere helft te doen. Hij wil het helemaal doen. Of helemaal niet. En zo mag een mens nou komen, gemeente, net zo'n zwerver als dat we geworden zijn door onze zonde. Zo'n buiten het paradijs gesloten zwerver. Geen gerechtigheid en geen heiligheid en geen deugdzaamheid. En je handen leeg en vuil en smerig en onwaardig en een breker van al Gods geboden. Erken het alleen maar. En leer zo bij dat offer schuilen. Leer zo doen wat die Israëliet daar juist bij dat altaar doen moest. Als de priester zijn offer van hem overnam. En voordat dat beest gedood werd en voordat dat in vlammen opging, legde immers die Israëliet zijn handen op de kop van dat beest. Droeg hij zijn schuld, die verzoend moest worden, over op de plaatsvervanger. En eigende hij tegelijkertijd toe zichzelf de gerechtigheid via dat offer toe. Of denk, om een ander beeld uit de schrift te gebruiken, denk aan wat er gebeurde met Jesaja. Toen de Heere Jesaja riep om profeet te zijn, toen zei Jesaja, Heere, hoe kan ik dat nou toch? Hoe kan ik dat nou toch? Ik ben een man van onreine lippen en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Hoe kan ik nou de woorden Gods in mijn mond nemen en op een rechte wijze ze verkondigen? Ik die niet deug, ook in mijn manier van spreken niet deug. Met mijn lippen heb ik gezondigd, met mijn mond heb ik kwaad gedaan. En dan ziet Jesaja dat de Heere een van zijn engelen erop uitstuurt. En die engel die er door de Heere op uitgestuurd wordt, die gaat naar het altaar toe. En die pakt van dat altaar een vurige kool. En die komt ermee naar Jesaja. En die raakt met die kool van het altaar zijn lippen aan. En de Heere geeft getuigenis. En die zegt, en zo heeft deze uw misdaad van u weggenomen. Zo kan het ook. Dat de Heere met de kool van het altaar de misdaad wegneemt. Weet je, je zult er wel een blaar aan je lip van overhouden. Als de kool van het altaar je aangeraakt heeft. Het zal ook wel gevolgen hebben in het feit dat de Heer een knak gegeven heeft in je oude bestaan. En dat je zo nooit meer verder kunt zoals je geleefd hebt. En het zal wel tot gevolg hebben dat een mens op de een of andere manier altijd weer herinnerd werd aan wie hij vroeger was. Zoals Jacob na zijn worsteling met de engel in Pniel, die voortaan hinkend door het leven moet. De Heere weet wel hoe hij een knak in je ziel moet leggen. De Heere weet wel hoe je je klei moet houden. En om zo te zeggen, als Jesaja daarna nog eens in de spiegel keek, dan zag hij het effect van die kool. Maar hij was deelgenoot van de vergeving geworden. Hij had reiniging van zijn onreinheid ontvangen. Of om het nog weer met een ander beeld te zeggen. De vraag waar we mee bezig zijn, hoe krijgt zo'n zondaar er nou deel aan? Dan mag hij ook doen wat die asielzoeker deed. Die naar de hoornen van het altaar vluchtte. En die ze vastgreep. En die tegen de Heere zei: ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Waar moet een mens anders heen? Er is maar één weg. Er is maar één zo'n altaar. Er is maar één zo'n Christus. Er is maar één zo'n offer. Gemeente, waar moet een mens anders heen? Dan de Heere aangrijpen. En tegen hem zeggen: Heere, ik lig hier en ik kan niet meer weg. Het zou mijn dood zijn. Zegen me, Heere, en vergeef me. En wilt u er dan nog eens op letten? Als het dan toch over die hoornen en het altaar gaat. Dat er vier waren. Van noord en zuid en oost en west. Kon je er komen. En naar alle kanten ging de nodiging uit. En overal vandaan mochten ze komen. Hebt u het al als een wonder gezien? En beleefd. Ik moet met u nog één klein stukje uit het boek Leviticus lezen. Ik verwees al even naar het 9e hoofdstuk van het 3e boek van Mozes. Het hoofdstuk waarin het gaat over de ingebruikneming van het altaar. Het eerste offer dat daar gebracht wordt. Aan het slot van dat hoofdstuk wordt het ons verteld. Toen ging Mozes met Aaron in de tent der samenkomst. Daarna kwamen ze uit en zegenden het volk. En de heerlijkheid des Heeren verscheen aan al het volk. Want een vuur ging uit van het aangezicht des Heeren. En verteerde op het altaar het brandoffer en het vet. God stak het altaar, het offer zelf aan. Hij aanvaarde het. En dan de reactie van het volk, gemeente. Want dan staat dat volk daaromheen. En je zou toch zeggen, als er ooit een indrukwekkend moment in hun leven is geweest, dan is het dat ogenblik geweest. Een strak blauwe lucht, zoals dat in het oosten zo vaak is. Geen wolken, dus geen sprake van bliksem. Nee, geen bliksem, daar heb je wolken voor nodig. Strak blauwe lucht. En dan valt daar, net als later op de Karmel bij het altaar van Elia, vuur uit de hemel op het offer. En het verteert het. Het volk zal daar toch gestaan hebben met stille, ingehouden adem. Diep onder de indruk van dat wonder dat God verricht. Want dit is door Gods alvermogen. Door z'Heere hand alleen geschiet. Maar nee, zo eindigt dat hoofdstuk niet. Heel wonderlijk, heel merkwaardig. En het getuigt ervan dat dat volk het begrepen heeft. En dat dat volk zo overweldigd is door wat ze zagen gebeuren. Zo overweldigd is door die gedachte: God gedenkt aan zijn verbond. Hij heeft genade voor zondaren. Als het ganse volk dit zag, zo juichten zij. En ze vielen op hun aangezichten. Dubbele reactie. Oh ja, ze buigen heel diep. Plat op de grond. Op je aangezicht op de grond. Dan lig je languit op de grond. Eerbied voor die God. En toch voordat ze plat op hun aangezicht op de grond vielen. Het kon niet uitblijven. Ze konden het niet laten. Hun ziel was zo overweldigd door het wonder dat hen te beurt viel. God neemt het offer aan. God bewijst dat hij genadig is. Ze hebben er wat van gevoeld. En ze konden niet anders dan Gods eer zingen. Ze juichten. Ze riepen het uit voor Gods aangezicht. In de verwondering van hun ziel. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En dat is een stukje beleving. Juist ook voor hen. Die iets mogen zien. Iets mogen proeven van dat wonder. Die in de geest en door de geest gebracht zijn aan de voet van het kruis. En die daar de vlammen van Gods gerechtigheid hebben zien neerdalen op de Zoon van God. En die hem hebben horen zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar die hem ook hebben horen zeggen, het is volbracht. En die toen gezien hebben dat het vuur uitging. Twee dingen. Twee reacties. Geloofsreacties. O God, wat een wonder van genade dat u dat nou deed voor zo een als ik. En dan klimt Gods lof uit het stof, want voordat je het weet, lig je plat op de grond uit diepe eerbied voor deze God. Amen. Psalm 65, het tweede en het derde vers.
Thank you.
Laten wij samen danken. Barmhartige God, wij danken u voor uw woord, voor het altaar, direct al bij het begin, bij de intree van de voorhof, bij dat getuigenis van uw gewilligheid om zondaren te ontvangen, niet ten koste van uw recht, maar juist in de weg van het recht, om ze vergiffenis te schenken door de plaatsvervanging, om in gunst op hen neer te zien, terwijl uw recht, terwijl uw eer geen schade leed. En dat heeft de Heere Jezus nu allemaal zo heerlijk volbracht. En dat is het evangelie dat we elkaar mogen voorhouden, dat u ons voorhoudt. Dat is de boodschap die tegelijk een nodiging bevat, die tegelijkertijd ook de garantie geeft dat wie tot u komt niet door u wordt uitgewezen en afgewezen. O Heere, er ligt in dat woord van u zoveel rijkdom opgestald, uitgestald en opgestapeld, dat we er ons leven lang niet over uitgedacht kunnen raken. Alleen, we zijn zo traag en we zijn zo laks en we zijn zo onnadenkend. Wij bidden van u, Heere, geef ons heilige begeerten om deze dingen te verstaan en om erin te worden onderwezen, bijzonder ook door de Heilige Geest. En dat het maar niet theorie is, maar dat het beleving zal zijn. Breng ons bij dat altaar, Heere, met van onze kant de eerlijke erkenning hoe het er aan onze kant voor staat. Maar ook met dat waarachtige geloof dat dat offer van Christus nou genoegzaam is om al de schuld die er ligt weg te nemen. En schenk ons die genade om de schuld over te dragen. Schenk ons die genade van die kool van het altaar. Schenk ons die genade om aan de hoornen van dat altaar te hangen en u niet meer los te laten, totdat we het uit uw eigen mond hebben gehoord: uw zonden zijn u vergeven. Heere, heilig uw woord aan ons hart en stel het tot een zegen in ons leven. En als we er totaal vreemd van zijn en er echt geen plaats voor is voor dat woord, maakt u er dan plaats voor, Heere, en schenk uw genadige geest met al zijn heerlijke werkingen die ons uitdrijft uit onszelf en die ons daar brengt waar we zijn moeten en waar we ook nooit meer weg moeten. Om Jezus wil. Amen. Psalm 85, het vierde vers, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.